Wat er ook gebeurde, en u ziet het hier eigenlijk al een beetje gebeuren, ik noemde die term hooligans om aan te geven dat het min of meer ongeorganiseerd is en voortkomt uit een soort algemene onvrede. Wat er echt ook gebeurt is dat groepen kolonisten in koloniën zich gaan bewapenen. Maken gebruik van de lokale militia's. Die militia's, dat is een oud-koloniaal gebruik. Elke kolonie had een eigen militie die gebruikt werd bijvoorbeeld om aanvallen van Indianen af te slaan of van andere concurrerende koloniën. Die militia's werden langzaam ingezet door die opstandige kolonisten. En dat is eigenlijk het keerpunt in de Amerikaanse revolutie. Want de Britten zagen dat met grote angst gebeuren. Besloten in 1774 vanuit Boston een aantal munitieopslagplaatsen van die militia's in beslag te nemen. In de kleine steden voor Boston, Lexington en Concord genaamd. En daar komt het voor het eerst tot een treffen. En eigenlijk is daar de revolutie begonnen. Het eerste schot klonk op de Green, het marktplein, zal ik maar zeggen, van Lexington en Concord. Waarom is dat nu zo belangrijk? Eigenlijk zou dat misschien ook nog wel gepasseerd zijn, als niet net een nieuwe vergadering van afgevaardigden van alle koloniën bij elkaar was geroepen. Want naast dat lokale verzet, dat ongeorganiseerd was en min of meer onsamenhangend, was er voor het eerst nu ook een vergadering belegd van vertegenwoordigers van alle koloniën. En dat is een vergadering van mensen die zichzelf eigenlijk als vertegenwoordigers van die koloniën benoemden. Dat was de oude elite, dat waren de grootgrondbezitters, dat waren de mensen die het onder het Engelse regime ook al voor het zeggen hadden. En die kwamen een aantal keren bij elkaar, eerst in New York en later in Philadelphia. En vlak voordat ze weer bij elkaar zouden komen, eind 75, vonden die incidenten plaats bij Boston. En daar werd heel lang over vergaderd en dat is eigenlijk opvallend hoe weinig zin deze vergadering had om scherpe maatregelen te nemen. Sterker nog, de inzet was vanaf het begin eigenlijk om tot een vergelijk te komen met de Britse koning, om nog maar eens een petitie te sturen en afgevaardigden. Maar dan, door die escalatie en die politiek geladen sfeer, besluit deze vergadering toch dat het niet anders kan dan zich onafhankelijk te verklaren van Engeland, van het moederland. En dat is een hele revolutionaire daad. Dat was in de wereld nog nooit vertoond. En dit is iets waar ik zo meteen nog wel op terug zal komen, dat in de Amerikaanse geschiedenis en het zelfbeeld een enorm belangrijke rol is blijven spelen. Het vermogen om je eigen lot in eigen handen te nemen en als burger te beslissen wie jouw regering is. Want wat gebeurt er? Er wordt besloten dat men zich afscheidt, heel erg revolutionair, maar er wordt ook besloten om dat formeel en netjes te doen. En de Engelse koning een nette brief te sturen waarin uitgelegd wordt waarom de koloniën zich willen afscheiden. En die opdracht wordt aan een klein groepje uit die vergadering gegeven waarin deze lange meneer Thomas Jefferson de hoofdrol speelt. Het is Thomas Jefferson die uiteindelijk de pen te hand neemt en een hele korte, krachtige brief, een verklaring schrijft waarin wordt uitgelegd waarom men zich wil afscheiden. En het aardige is dat in die verklaring een aantal principes worden geformuleerd die Amerikanen nog steeds omarmen. Bijvoorbeeld, all men are created equal, staat er in de preambule. En iedereen, all men are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Dat was een zeer radicaal idee, dat mensen natuurrechten hadden. En u herkent onmiddellijk dat dit komt uit de verlichtingsfilosofie. Jefferson was intellectueel zeer goed op de hoogte van wat er gebeurde in de Europese verlichting. En dit idee van natuurrechten heeft hij daaraan ontleend. Er is geen macht boven deze natuurrechten. Er is geen enkele manier waarop die ontnomen kunnen worden. En het tweede principe dat hij hierin formuleert is dat regeringen het belang van de burgers moeten dienen. Governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. Met andere woorden, zolang een regering die natuurrechten respecteert en steunt, is de regering legitiem. Zodra een regering dat contract verbreekt, want dat is het, is natuurlijk een contracttheorie, dan is het legitiem om die regering af te zetten. En het aardige is dat dit document door de meeste Amerikanen nog steeds wordt gezien als het sluitstuk achter hun nationale identiteit, achter hun nationale gevoel. Talloze schoolkinderen kennen die preambule uit hun hoofd, die kunnen die zo oplezen. Ik heb Amerikanen gezien die tranen in hun ogen kregen als ze zich probeerden voor te stellen wat dat betekende. All men are created equal. Het is haast een godsgeloof, een geloofsartikel dat omarmd wordt. En het mooiste voorbeeld vind ik altijd is de manier waarop de Declaration of Independence in de Library of Congress tentoon wordt gesteld op een soort altaar in een glazen vitrine die afgedekt is met kogelvrij glas en waar omheen Amerikaanse vlaggen gedrapeerd zijn. En het aardige is dat die vitrine 's avonds als alle bezoekers weg zijn wordt gekanteld en met een speciaal liftje wordt afgezonken in een atoomvrije schuilkelder die in de jaren 50 speciaal daarvoor is gemaakt. En u zult denken, tjeetje, ik weet wel andere dingen die ik zou willen beschermen tegen een nucleaire aanval van de vijand dan de Declaration of Independence. Maar dat is eigenlijk het mooiste symbool van het sacrale karakter dat die Declaration of Independence heeft aangenomen. En dat is verrassend, want het is eigenlijk een heel negatief document waarin alleen maar wordt uitgelegd wat een regering niet kan. En het is een document dat eigenlijk alleen de vrijheden van de Amerikanen formuleert.